Goedemorgen, broeders en zusters. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij weer betoond. Dat is toch wel mooi en dat het iedere morgen weer nieuw is. Groot is uw trouw, weet u waar die woorden vandaan komen? Ik denk het wel, hè? Uit de Bijbel. Dat is het meest veilige antwoord wat je dan kan geven op zo'n vraag, maar daar ga ik niet... Daar neem ik geen genoegen mee. Maar waar komt het, waar staat het toch ook alweer? Nou, heb ik toch nog wat nieuws te vertellen. Dat vind je in klaagliederen. De klaagliederen van Jeremia. Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Jeremia die schrijft dat terwijl hij tussen de puinhopen van Jeruzalem zit. En dan zegt hij op een gegeven moment... Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. En dan staat er, groot is uw trouw. En dat is natuurlijk toch wel iets geweldigs. Dat je dan zo'n lied zingt als een getuigenis van, ja goed, groot is uw trouw. Ja, hoezo dan? Nou, zelfs in de puinhopen van je leven blijft de Heer trouw. Want de Heer kan niet anders. Hij is trouw aan zichzelf. Dat staat ook in de Bijbel. Dat staat in 2 Timotheus 2. Dat de Heere zich niet zelf kan verloochenen. Dat is iets wat hij niet kan. Dus als hij iets zegt, als hij iets belooft, als hij iets voorzegt, dan is de enige optie voor God eigenlijk dat hij zich daaraan houdt. En daarom is voor ons het woord van God zo belangrijk. Omdat we daarin... mogen luisteren naar zijn stem en mogen ontdekken wie hij is, wat zijn plan is en al die geweldige dingen nog meer. Ik wilde vanmorgen met u gedeelte lezen uit de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 4. En zou zeggen, het is een beetje back to the basics, een beetje fundamentele waarheid. En vanuit de Efezebrief met betrekking tot ons leven eigenlijk... Hoe staan wij in het leven? Bert zei al in de voordienst van het is de vraag van waar ben je op gericht? Of op wie ben je gericht? Zoek je de dingen die boven zijn? Nou, dat ligt eigenlijk ook wel in lijn met dat wat we hier lezen. Ik wil met u lezen Efeze 4 vers 17 tot en met 24. En dan mogen we dat als uitgangspunt nemen voor deze morgen. En daar schrijft Paulus, dit zeg ik dan en getuig in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de volharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden... overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door zijn misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Tot zover. Deze woorden die inderdaad gaan over dat grote verschil tussen de oude mens en de nieuwe mens... Het leven vanuit de oude mens of het leven vanuit de nieuwe mens. En Paulus die herinnert de Efeziërs er nog maar even aan van... u hebt wat betreft de vroegere levenswandel die oude mens afgelegd. Of dat moet in ieder geval zo zijn. En je bekleedt met de nieuwe. En de nieuwe mens, nou, die heeft natuurlijk alles te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is een stukje praktisch onderwijs van de apostel Paulus, wat je hier vindt. Nou, als je naar die Efezebrief kijkt in zijn geheel... Dan ontdek je dat Paulus in het eerste deel van die brief voornamelijk schrijft over je positie in Christus. Terwijl hij in het latere deel van die brief voornamelijk schrijft, dus niet alleen, maar voornamelijk schrijft over de wandel, het gedrag, de wandel die je hebt als gelovige. En die verdeling dat kun je zo ongeveer maken van hoofdstuk 1 tot 3 en hoofdstuk 4 tot 6. Nou, dat vierde hoofdstuk, je ziet aan het begin van het hoofdstuk. Het is oud en nieuw. Tjoh. Dat is al vlot. Er staat hier niet toevallig een vuurwerkfabriek toch in de buurt, hè? Nou, klinkt wel gezellig. Ik dacht eerst even, het is mijn maag, maar het komt van buiten. Ja. Het eerste vers van Efeze 4, er staat: zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus daar begint Paulus eigenlijk al te spreken over die wandel. En het gedeelte dat wij begonnen met lezen, daar staat, vers 17, dit zeg ik dan en getuig in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Dus ja, dat heeft wel iets met elkaar te maken natuurlijk. Het eerste vers en het 17e vers. En Paulus die schrijft dan dat die wandel, dat het een wandel zou moeten zijn die de roeping waardig is waarmee je geroepen bent. En nou, dat waardig zijn, dat kunnen wij ook wel een beetje opvatten als dat iets evenveel waard moet zijn. Het moet tegen elkaar opwegen, bij wijze van spreken. En als Paulus dan schrijft over de wandel, ja, dan zou die wandel waardig die roeping moeten zijn. Nou, wat betekent dat? Dat betekent aan de ene kant dat je mag weten dat je als gelovige een geroepene bent. Daar begint het mee. Wij hebben een roeping ontvangen. Dat is wel mooi dat je dus eigenlijk niet hoeft te wachten tot je een keer een roeping krijgt van de Heer of zo. Maar je hebt eigenlijk al meteen een roeping ontvangen. En die roeping, dat betekent niets anders dan dat je als mens uit de mens genomen bent. Uit de mensen geroepen bent. God heeft ons geroepen en ja, goed, hoe het is gebeurd, dat is onverklaarbaar voor ons. Het is genade, zeggen we dan. Maar hij heeft ons geroepen vanuit deze mensheid en hij heeft ons in Christus geplaatst. En dat, ik zeg opzettelijk wij, dat geldt niet alleen voor onszelf als één persoon, maar dat geldt voor ons gezamenlijk. En wij behoren met elkaar, behoren wij tot een kring van geroepenen, uitgeroepenen. En dan denk je van, nou ja, kun je dat nou wel zo zeggen dan? Is dat niet een beetje hoogmoedig, hè? Om dat zomaar te zeggen? Van ja jongens, wij zijn de geroepenen van de Heer. Ja, zo wordt het in ieder geval wel in de Bijbel gezegd. Dus daar kan ik verder ook niet zoveel aan doen. En wat er in de Bijbel staat, dat mogen we aanvaarden. En als je in de Bijbel leest over de gelovigen en die worden genoemd de gemeente, dan is de oorspronkelijke betekenis van het woord gemeente in de oorspronkelijke taal is ook uitgeroepenen, ecclesia. Wij zijn uitgeroepen. En wij hebben onze plek gekregen in Christus. Ja, en dan zegt Paulus van nou roep ik je ertoe op. Eigenlijk zegt hij, als je het heel letterlijk zou vertalen, zegt hij van ik roep je even naast mij, kom nou eens naast mij staan. En wandel als het ware met me mee. En die wandel, ja, die moet dan in evenwicht zijn met dat wat je mag weten over de roeping. Kort gezegd, die wandel moet in evenwicht zijn met de roeping. Dat is niet zomaar een soort toevallige uitspraak van Paulus. Als u even iets verder bladert in de Bijbel naar de Filippenzenbrief toe. Filippenzen hoofdstuk 1 en dan vers 27. Dan zie je daar eigenlijk net zoiets, hè? Daar staat er: alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Komt ook dat woordje waardig weer voor. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest. En nou ja, alles wat hij dan daar vervolgens op schrijft. Maar het begint even met alleen wandel het evangelie van Christus waardig. En dat waardig betekent ook hier, het moet in evenwicht zijn. Dus je zou mogen zeggen, je hebt aan de ene kant dat evangelie van Christus. En aan de andere kant heb je de wandel. En dat moet waardig aan elkaar zijn. Het moet evenveel waard zijn, dat betekent het eigenlijk. In balans zijn. Dus het evangelie van Christus aan de ene kant en aan de andere kant de wandel. En als je nog even weer verder meebladert naar de Colossensebrief, Colossense hoofdstuk 1, dan zie je dat Paulus daar ook weer dergelijke woorden gebruikt in het 10e vers. He, dan zegt hij, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. He, er gaat wel wat aan vooraf. Hij zegt, daarom ook houden wij niet op vanaf de dag dat wij gehoord hebben. Namelijk dat de Colossenzen tot geloof gekomen waren. Dat wij gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. En dan komt dan het gevolg, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Nou, in onze Bijbels kom je in ieder geval in deze drie teksten het woordje wandel tegen. En die wandel zit hem altijd aan de ene kant. En aan de andere kant heb je dus drie omschrijvingen. In Efeze is het de roeping. In de Filippenzenbrief is het het evangelie van Christus. En in de Colossensebrief is het kortweg de Heere. Wandel waardig de Heere. He, dus je kunt ook met terugwerkende kracht zeggen van, nou ja, wanneer wandel je nou waardig de Heer? Ja, als je wandelt waardig het evangelie van Christus. Of als je wandelt waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Nou, even terug naar Efeze. Zo begint Paulus dus ook in dat 17e vers. En dan zegt hij van, ja, ik zeg dit en ik getuig in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven van God, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. En zo moet je niet wandelen. En hij verwijst daarbij naar de andere heidenen, zegt hij dan. Nou, daar kun je in ieder geval uit opmaken dat de Efeziërs zelf ook heidenen waren. Hè, want hij verwijst naar andere heidenen. En dat klopt ook wel. Moet u maar eens kijken in hoofdstuk 2. Daar schrijft Paulus in vers 11. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, dat met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. En ik denk dat laatste, dat kun je sowieso wel op de mens van toepassing brengen. Dat wil zeggen, de mens die wandelt in deze wereld zonder God. En dan ben je eigenlijk dus ook meteen zonder hoop. En u was voorheen heidenen en wandel nou niet meer zoals de andere heidenen wandelen, zegt hij dan. En dat betekent dus dat je niet moet wandelen alsof je geen hoop hebt of dat je wandelt zonder God. Er gebeurt natuurlijk heel wat in ons leven. In ons persoonlijk leven kunnen er heel wat dingen gebeuren die de boel soms wel eens even flink door elkaar schudden, zeg maar. Maar gewoon ook in de wereld waarin we leven, daar gebeurt ook van alles. En de vraag is maar, leven we daarin alsof we helemaal geen hoop hebben of zo? Alsof we zonder God leven? Ik merk wel dat bij heel veel mensen juist de afgelopen tijd ertoe geleid heeft dat ze veel, eigenlijk meer weer, klinkt misschien een beetje zwaar, maar terugkeren tot het woord, dan dat het lange tijd geweest is. Op bijbelstudieavonden dan ontmoet je mensen die je eigenlijk nog nooit gezien hebt, die er opeens zitten. En dan toch wel met die dingen bezig zijn, want er gebeurt eigenlijk zoveel. En we lijken de grip een beetje te verliezen als mens. En waar moet dat dan allemaal naartoe? Nou, dan is er inderdaad geen betere plek dan de Bijbel, dan Gods woord, om daar je rust en je vastigheid in te vinden. Hè, en te ontdekken dat je inderdaad een mens bent die vol van hoop is. Hè, wij waren zonder hoop, zonder God in de wereld en nu hebben wij hoop. Die wandel waar Paulus het over heeft, hè, dat is een wandel, zegt hij, als je die afzet tegen de wandel van, laat ik maar even zo zeggen, de mensen om je heen, dan ontdek je dat dat een wandel is die gekenmerkt wordt door de zinloosheid van denken. Hè, en die zinloosheid van denken, dat woord zinloosheid, dat geeft eigenlijk zoiets aan als niet in staat zijnde om iets goeds voor te brengen. Hè, of niet in staat zijnde om blijvende vrucht voor te brengen. Dat is zinloosheid. En zoals de overige heidenen, de overige volken wandelen, zegt Paulus, ja, dan is het eerste om dat te omschrijven, is dat zij wandelen in de zinloosheid van denken. Dat woord zinloosheid, dat komt wel wat vaker voor, tenminste vaker, ja, nog twee keer. In de Petrusbrief komt het ook voor en dan wordt het daar weergegeven met het woordje zinloos. Dat is dan exact hetzelfde woord als wat hier staat met zinloosheid. Je komt het ook tegen in Romeinen 8, dat wil ik er even bij nemen. Romeinen 8, vanaf vers 18 begin ik dan te lezen. Daar staat in vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Dat is een prachtig vers. Hè? Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Oftewel, het lijden van de tegenwoordige tijd is niet waardig de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. He, dus als wij naar het lijden kijken van nu, van de nu-tijd, het nu-moment, van dit moment, de tegenwoordige tijd, dan kan dat ontzettend zwaar op de weegschaal liggen, op de balans. Maar als die heerlijkheid in ons geopenbaard wordt, zegt Paulus, dan vliegt dat lijden als het ware omhoog, want die heerlijkheid is vele malen zwaarder, telt vele malen zwaarder. He, en daarvan, zegt Paulus, ben ik overtuigd dat het zo is. En wij kunnen alleen maar zeggen van, he, mensen, hou dat vast. He, dat je dat weet, al dat lijden wat er is. En ook weer in het groot en in het klein, in je persoonlijke leven. He, weet dat het altijd beter wordt voor ons als gelovigen. En daar mogen we ons aan vasthouden. Met rijkhalsend verlangen, schrijft Paulus dan verder in vers 19. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is, en daar heb je hem, aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem. Dat hem mag je wat mij betreft met een hoofdletter schrijven, die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dus die schepping, zegt Paulus, die is aan de zinloosheid onderworpen. Dat betekent dus nogmaals, die schepping is niet in staat om blijvende vrucht voor te brengen. En dat maakt het natuurlijk wel heel apart, hè? Als je je realiseert dat er in de Bijbel desondanks toch sprake is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan vraag je af van hoe is het mogelijk? Want de schepping zelf is niet in staat iets goeds voor te brengen. Nee, dat klopt. De schepping zelf is daar niet toe in staat. Maar God, ja, en dat klinkt een beetje plastisch, maar God heeft de Heer Jezus in deze schepping gebracht als het zaad. Het woord van God wordt ook wel het zaad van de wedergeboorte genoemd. De Heer Jezus is in deze schepping geweest en ook weer uit de schepping weg naar boven. Maar vanaf dat moment is er hoop gekomen op een andere situatie dan wat we nu kennen. Dus daar waar de wereld zelf niet in staat is vrucht voor te brengen, zinloosheid, daarin komt dat in tot uitdrukking, daar zal er toch vrucht zijn, maar alleen maar omdat God ingegrepen heeft. Dus die zinloosheid, ja, hè, dat duidt op het niet in staat zijn vrucht voor te brengen. Een woordje wat eraan verwant is, dat is het woordje zinloos. En Paulus gebruikt dat bijvoorbeeld in de Korinthebrief. Als hij het heeft over de opstanding in 1 Korinthe 15. Hè, dan begint hij in eerste instantie even zo zich voor te stellen van, stel je nou voor dat het waar is, zoals sommigen zeggen. Sommigen van de Korintiërs zeiden dat namelijk, dat er geen opstanding van de doden is. Nou, en dan komt daar een heel rijtje, hè, van dan zouden we nog in onze zonde zijn, en dan zou dit en dan zou dat, dan zouden we leugenaars zijn als we prediken, en allemaal van dat soort zaken. En dan zegt hij ook van, dan zou uw geloof zinloos zijn. Ja, want als er geen opstanding van doden is, dan is het geloof zinloos, niet in staat iets goeds voor te brengen. En toch brengt het geloof iets goeds voort, omdat er wel opstanding is. En dat hele begrip opstanding is onlosmakelijk verbonden aan Christus. He, dus ergens zie je dat het steeds op datzelfde aankomt. Nou, die schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Efeze 4, vers 17, heeft het over de zinloosheid van denken. En nou, ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat wij in een wereld leven waarin de zinloosheid van denken steeds meer, ja, naar de oppervlakte komt. In de grote lijnen heeft Paulus het over, heeft hij het in de tweede Thessalonicenzenbrief, heeft hij het al over het geheimenis van de wetteloosheid dat al in werking is. Nou ja, dat zijn van die dingen die schreef Paulus 2000 jaar geleden ongeveer. En wij gaan het langzamerhand zien. He, dat het inderdaad steeds meer naar de oppervlakte komt. Maar dat geldt ook voor het hele denken. He, waar sprake van is in deze wereld. Dat denken, ja, dat is werkelijk een zinloos denken. Het slaat gewoon helemaal nergens meer op. He, als je ziet wat er allemaal aan de hand is. Als je ziet wat er allemaal bedacht wordt. Als je ziet waarin we als het ware meegetrokken worden. Het is zo zinloos als het maar zijn kan. Maar op het moment dat jij er wat van zegt, dan ben jij degene die het eigenlijk helemaal verkeerd ziet. En dat verschil, dat zal steeds groter worden. En ik denk ook dat wij ook steeds meer zullen ontdekken wat de zinloosheid van het denken is van de wereld waarin we leven. Zinloosheid, Paulus zegt er ook nog bij, vers 18, verduisterd in het verstand. En hij zegt er ook nog eens bij, vervreemd van het leven van God. En dat is het. We zitten in een schepping en in een wereld die van God los is. En daarom, ja, zal het feit dat we geloven in de Heer Jezus Christus, zal steeds, ja, duidelijker worden. Dat verschil, dat wordt ook steeds duidelijker. Niet meer zo wandelen, zegt Paulus. Hoe zit dat? Hè? Hij heeft het dan over wat kenmerken van de schepping, van de andere heidenen, van de volkeren. En dan zegt hij in vers 19, zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En dan komt het. Je kunt zeggen, nou komt de ommekeer. En dat begint met het woordje maar. Hij zegt, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Hoe niet? Nou, zoals het daar in vers 19 bijvoorbeeld staat. Overgegeven aan losbandigheid en onreinheid begeerig te bedrijven. Zo heb je Christus niet leren kennen, zegt Paulus. En als u hem tenminste gehoord hebt en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Dus u hebt zo Christus niet leren kennen. Nou, is goed om even op te merken dat kennen, wat Paulus hier gebruikt, dat een kennen is door ervaring. He, dus door het mee te maken, word je wijzer. He? Dus het heeft te maken met een soort ervaringskennis. Het gaat hier dus niet zomaar om het moment waarop je de Heer Jezus Christus leerde kennen. En dat je behouden werd en al dat soort dingen. Nee, het gaat hier om ervaringskennis. Dus Paulus legt eigenlijk dat leven van die overige heidenen, wat gekenmerkt wordt door losbandigheid en onreinheid, hij legt dat naast het leven van de gelovigen die wandelt met Christus. En hij zegt van ja, je ziet het toch, hè? Zo heb je Christus niet leren kennen. Zo heb je hem niet ervaren. En dat duidt nogmaals niet zozeer op het tijdstip van de Heer leren kennen, maar op het leven met de Heer Jezus Christus. Hoe zit het? Zo heb je Christus niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt, of als u tenminste van hem gehoord hebt, en in hem bent onderwezen. Dus daar draait het om. Wij horen van hem en we worden in hem onderwezen. Dat is ook Gods wil. Voor de mens in het algemeen. Er staat in 1 Timotheüs 2 dat God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is dat eerste punt. En dan vervolgens en tot de erkentenis van de waarheid komen. Dat is het tweede. Nou, en die twee, ja, die zie je hier als het ware ook terug. Van wat daar staat in vers 21. Als u hem tenminste gehoord hebt, dat is het leren kennen van Christus en het tot geloof komen, en in hem bent onderwezen. En dan staat erbij, zoals de waarheid in Jezus is. En dat is wel apart. Tenminste, toen ik zo hiermee bezig was, toen dacht ik van ja, dat is toch wel bijzonder dat Paulus dit schrijft. Dat hij zegt, zoals de waarheid in Jezus is. Want Paulus heeft het in deze brief eigenlijk voornamelijk over Christus, of Christus Jezus, of Jezus Christus. En dan staat daar zomaar in één keer, zoals de waarheid in Jezus is. En ja, dat is natuurlijk niet voor niets. Als er nou Christus had gestaan, dan had het ons ook niet zoveel uitgemaakt, denk ik dan maar. Maar het staat er niet voor niks. En als het hier gaat over Jezus, dan betekent dat Paulus hier denkt aan de Zoon van God als mens op aarde. Want toen hij als Zoon van God op aarde kwam, als mens, toen droeg hij de naam Jezus. Gij zult zwanger worden en gij zult een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal verlossen van hun zonden. Staat er in Matthäus 1. Dus we denken aan de persoon van de Heer Jezus Christus, maar dan wel als mens op aarde, in zijn vernedering. Dus de waarheid in Jezus bepaalt ons in ieder geval bij de aardse bediening van de Heer. En die aardse bediening die liep uit op het lijden, het sterven en de opstanding uit de dood. Dus het gaat, als het nou echt om de komst van Christus in de wereld gaat, gaat het vooral om het lijden, sterven en de opstanding. Of dood en opstanding, kort samengevat. En de waarheid in Jezus bepaalt ons dus bij de dood en opstanding. En wat gebeurde er toen de Heer Jezus stierf aan het kruis op Golgotha? Ja, klinkt misschien een beetje raar in zijn geval om het zo te zeggen, maar hij legde de oude mens af. Hij ontdeed zich van de oude mens. We weten vanuit de Bijbel dat de Heer Jezus genoemd wordt de laatste Adam. Nou, de laatste Adam hing aan het kruishout op Golgotha en daar deed hij daar legde hij dat Adamschap als het ware legde hij af. En hij is opgestaan als tweede mens of tweede Adam, als nieuwe mens. Dat is dan wat daarop volgt. Nou, die waarheid van dood en opstanding, dat is dus de waarheid die in ons leven, in de praktische wandel, de voornaamste rol speelt. Want door ons dit te realiseren, waartoe Christus in deze wereld kwam, door ons dat te realiseren, ja, weten we eigenlijk ook waar het wat ons betreft om gaat. Paulus die schrijft dan verder namelijk, in vers 22, dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, dus nou gaat hij die waarheid in Jezus omschrijven, hè, dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dat is het dus. Dat is de waarheid in Jezus. Dat is de waarheid van het afleggen van het oude en het aandoen, het bekleden van het nieuwe. En dat doen we. We denken daarover na of we leven dit uit, bij wijze van spreken. We doen dat allemaal op basis van wat we zijn in Christus. Dus het is ook weer niet de zaak om onszelf weer onder een soort wet te begeven van, oh jongens, ik moet zorgen dat dit en dat allemaal voor elkaar komt. Nee, het is vooral ontzettend handig, en dat is een understatement, maar het is vooral ontzettend handig als je realiseert wat je bent in Christus en hoe God je ziet in Christus. En dan weten we het wel, want als God ons aanziet in Christus, dan ziet hij een volmaakt mens, smetteloos, rein, zonder zonde. Dat is namelijk Christus. En wij hebben door genade onze plek, sinds onze roeping, dat hij ons riep uit de mensheid, sinds onze plek, sinds we die plek in Christus hebben ontvangen, heeft hij ons door genade dus ook daar gebracht waar Christus is. En hebben we deel gekregen aan al de geestelijke zegen waar Christus in gezegend is. Ik kan het u nog sterker vertellen. Het betekent zelfs dat als je je positie in Christus gekregen hebt, dat je feitelijk al deel hebt aan het einddoel dat God heeft. En daarom lees je in de brieven van Paulus, in Efeze en in Colossense, lees je ook dat het Christus is die alles in alles uitwerkt. En alles in alles vervult. En over ons zegt Paulus dat ook. Jullie hebben de volheid ontvangen in Christus. Nou, als je dat hebt, als je de volheid hebt ontvangen, dan kan er echt niks meer bij. Dan is het helemaal klaar. En dat is dus de basis. Wandelen, waardig, de roeping. Nou, dat komt dan hierop uit. En terwijl we zo wandelen, mogen we weten hoe we Christus hebben leren kennen. Zo hebt u Christus niet leren kennen, niet in onreinheid en losbandigheid. En we mogen tegelijkertijd weten, wat is nou precies die waarheid in Jezus? Christus leren kennen en de waarheid in Jezus. En die waarheid in Jezus, die komt inderdaad aan op afleggen en aandoen. En dat is mooi. Dit stuk, dat begint in vers 17 aan het eind met de zinloosheid van het denken van de heidenen. Maar in vers 22 tot 24 komt ook iets anders over dat denken aan de orde. Paulus schrijft dat je die vroegere levenswandel de oude mens aflegt. En dan staat er in vers 23 dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe. Dus daartussenin, tussen dat oude en het nieuwe in, daar staat de verandering van denken. Of de vernieuwing in de geest van ons denken. En is dat dan nodig? Ja, dat is dus nodig. Dat denken, dat moet inderdaad vernieuwd worden. Al eerder schreef Paulus in de Romeinenbrief, van wordt hervormd door de vernieuwing of de verandering van uw denken. Daar begint het. Het begint bij denken. En waar wordt ons denken nu eigenlijk door beïnvloed? Ja, feitelijk door het woord van God. En dat is eigenlijk ook altijd zo geweest, hè? Het is niet alleen maar dat dat nu in deze huidige periode in Gods heilsplan, de genadetijd, dat dat daarin geldt. Dit geldt in feite altijd. De profeet Jesaja, die verwoordt ja, wat de Heer zelf zegt. Hij zegt van, ja, moet je luisteren, zegt Jesaja, als God zijn woord uitzendt, dan doet dat woord wat hem wel behagelijk is. Het vers ken je wel, hè? Uit Jesaja 55. Dus er is geen woord van God dat hij uitzendt dat niet ledig zal terugkeren, maar het doet wat hem wel behagelijk is. Nou, wij lezen in de Efezebrief bijvoorbeeld verschillende keren dat wij in overeenstemming met het welbehagen van de wil van God deel hebben aan zijn plan. Maar weet je wat Jesaja ook schrijft? Hij schrijft ook dat de wegen van de Heer hoger zijn dan de onze en dat de gedachten van de Heer hoger zijn dan de onze. Nou, als je het over de wegen hebt, dan heb je het over wandelen, het wandelen op de weg. En heb je het over de gedachten, dan heb je het over het denken. Dus Jesaja, ja, eigenlijk is het de Heer natuurlijk zelf die het zegt in Jesaja. Laat ons al zien dat het denken van God is een hoger denken. Dat is nogal logisch, want het denken wat we hier in deze wereld vinden wordt gekenmerkt door zinloosheid. Dus dan is elke andere vorm van denken is al gauw hoger, zeg maar. Maar laat staan als je denkt aan God. Dus het denken van God is hoger dan dat van de mensen. En de wandel die God voor ogen heeft, de wegen van God zijn hoger dan die van de mensen. En dat lijkt een onoverbrugbare kloof, afstand, hè, die daar zich afspeelt. En toch kan het. Wij wandelen van nature in de zinloosheid van het denken. Maar het mooie is, we worden, zoals hier staat, vernieuwd in de geest van het denken. En zo gaan we steeds meer ontdekken hoe het denken van God werkt. Hoe dat in elkaar zit en wat zijn wegen zijn. En dat is toch wel een hele prachtige ontdekkingsreis die je als gelovige mag gaan. Samen met het woord, samen met, ja, zeg maar, aan de hand van Gods woord, ontdekken hoe het zo allemaal werkelijk in elkaar zit. Dat is een vernieuwing. Je kunt ook zeggen, andere Bijbelvertalingen die hebben hier in Efeze 4 vers 23 hebben ze staan, verjonging. Het is ook de verjonging van het denken. Vernieuwing, ja, het komt eigenlijk steeds meer op zijn plek terecht. En dat is nou, ja, wat Paulus dan noemt, wat te maken heeft met de waarheid in Jezus. Zeg maar even, de basis van dood en opstanding. En wat te maken heeft met anderzijds het leren kennen door ervaring van Christus. Ik denk dat u die ervaring net zo hebt als dat ik die heb. Dat je het een ontzettend voorrecht vindt dat je de Heer mag kennen. Vooral in de wereld waarin we leven. Want nogmaals, je wordt er niet vrolijk van wat er allemaal bedacht wordt, wat er allemaal doorgedrukt wordt. En ga zo maar door. En we schijnen allemaal op een of andere manier, op een bepaalde manier te moeten denken. Ik vond het wel grappig. Ik weet niet of u dat nog een beetje gevolgd hebt van dat stikstofrapport van Remkes. Heb je dat nog een beetje gevolgd? Ja, Remkes is ook geen gelovige, geloof ik, hoor. Maar die zei op een gegeven moment van dat de mensen zich eens een beetje beter moesten realiseren dat er een enorm verschil is tussen wat er in al die praatprogramma's te horen is en wat er gewoon op het land, in het land, het platteland, het land tussen de steden, zoiets noemde hij dat, wat zich daar afspeelt. Ja, en dat is inderdaad wel zo, hè? Want als je kijkt, hè, naar hoe wij worden geacht te denken, dan komt het altijd maar uit één hoek. En zo moet het dan. Zo moet je het zien. Terwijl er totaal geen enkel oog is voor hoe er ook gedacht zou kunnen worden. En dat is dan vaak een stuk nuchterder. Dus ik vond ik wel grappig. hoe zich dat allemaal uitwerkt, ja, weet je, dat zal waarschijnlijk toch wel weer niks worden. Hè? Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit niks. Nooit iets. Hè, dat, ja, dat, maar goed, dat komt vanwege de zinloosheid van het denken in de wereld. Als je niet bereid bent om dat in te ruilen voor een leven met de Heer, ja, dan moet je niet denken dat je iets goeds kunt voortbrengen. Hè, misschien dat er iets leuks uit voortkomt, dan duurt het een paar jaar en dan heb je het weer gehad en dan komt het volgende weer en dan zit je weer met de brokken. Hè, dus, nee, daar hoeven we het niet van te verwachten. Wij mogen het verwachten van de Heer. Hè, en Hij is degene, ja, die ons denken vernieuwt. En Hij doet dat door middel van zijn woord. En wij hebben dat woord ontvangen en we mogen daarin vooral ontdekken, ja, hoe rijk God ons gezegend heeft in Christus. En ja, dat leven met Hem, dat mag het uitgangspunt zijn voor u en voor mij. En mogen we weten van, ja, weet je, de Heere, die heeft alles in zijn hand. En dan nogmaals hoor, hoe verkeerd het ook lopen kan. Hè, en wat voor ellendige dingen je ook kunnen overkomen. Hè, ook persoonlijk, er is zoveel leed als je het goed beschouwt. Maar ach, zegt Paulus dan, ik ben ervan overtuigd. Niet eens van, zou wel eens zo kunnen zijn, weet je wel. Nee, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. En zo is het. En dat ga je zien als je vernieuwd wordt in je denken. Amen. We gaan met elkaar danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken. Heren, dat we hier deze morgen zo bij elkaar mochten zijn en, ja, mogen nadenken over uw woord, dat we daar ook alle rust voor hebben en de gelegenheid. We willen u danken, Heren, dat u ons zo rijk gezegend hebt in de Heer Jezus Christus. Dat we zelfs gezegend zijn met alle geestelijke zegen in Hem, boven bij u in de hemel. Heren, we lezen in uw woord dat we door u levend gemaakt zijn samen met Christus. Dat we ook met Hem zijn opgewekt. En dat we ook met Hem een plek hebben gekregen boven bij u in de hemel. En Heer, het is net alsof u daarmee ons alvast maar heeft willen redden voor alles wat er nog zou komen in ons leven. Heer, zodat we iets hebben waar we ons aan vast kunnen houden, zodat we zicht mogen houden op de dingen die boven zijn. Heer, want daar zijn de dingen die we moeten zoeken, omdat Christus daar is. En dat zijn de dingen die we ons ook mogen bedenken. Dank u wel, Heere, daarvoor. Dank u, Heer, dat u ons, ja, zo rijk gezegend hebt, Heer, en dat het zo'n enorm voorrecht is dat we u mogen kennen en dat u ons helpt en leidt in en door het leven heen. Dank u wel daarvoor, Heer. En ja, we weten ook dat dat alles gebaseerd is, Heer, op de komst van onze Heer Jezus in deze wereld en zijn lijden en sterven en opstanding. Dank u wel, Heer, dat we deel hebben mogen krijgen ook door het geloof, Heer, aan, ja, dat nieuwe leven, dat we deel hebben mogen krijgen aan de verzoening die u tot stand gebracht hebt in Hem. En dat we ook deel hebben gekregen aan het onvergankelijke leven dat Hij aan het licht heeft gebracht in zijn opstanding. Vader, daar loven en prijzen we u voor. Heer, omdat, ja, dat ons het werkelijke zicht geeft en een juist beeld geeft, Heer, ook op alles wat er om ons heen gebeurt. We danken u daarvoor, Heer, dat, ja, u zo uw weg met ieder van ons gaat. Heer, en daarom willen we elkaar ook aan uw genade toevertrouwen. Dank u wel dat u bij ons bent, dat u ook met ons meegaat in alle dingen die we doen. Heer, en dat u ons, ja, ook steeds meer bepaalt bij wie u zelf bent. Heer, en mogen we weten, ja, dat we rijk, Heren, gezegend zijn, dat we begenadigd zijn in de Heer Jezus Christus. En zo mogen we ook elkaar begenadigen. We danken u, Heren, dat we het zo in alle dingen van u verwachten mogen. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. We gaan nog een lied zingen. En dat lied dat staat ook in opwekking, maar het is 197 Johannes de Heer, volle verzekering. En ik meen 227 opwekking. 2:20. Ja. Stel voor dat we dat zingen als afsluiting van onze samenkomst. En ik stel ook voor dat we dat staande doen.